Enkele mededelingen, gemeente. Allereerst dat volgende week zondag er 's morgens in de morgendienst leesdienst zal zijn. En 's middags om 14:30 u hoopt voor te gaan, dominee R. Kok van Sliedrecht, Ebenezer. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte die gehouden zal worden voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 40, 4, 7 en 9. 7 en 9 van de 90ste Psalm.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren. Aansluitend zingen wij uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Negende vers van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing. Ook deze morgen kunt u die vinden in het eerste boek van de Koningen, 19e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 21. 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met 21. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het negende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen 1 Koningen 19, te beginnen bij het negende vers. En hij, dat is Elia, kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen en hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf. En zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen stilstaan bij het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. De versen 19 tot en met 21. 1 Koningen 19, de versen 19 tot en met 21. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. Dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen en hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf. En zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover woord van onze tekst. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij brengt ons samen in uw huis. En we zijn gereed om de gewone dingen te doen en te laten gebeuren die altijd in een kerkdienst gebeuren. Het woord zal bediend worden. We mogen onze harten uitstorten in gebed en dankzegging voor u. We mogen de oude psalmen zingen, onze gaven offeren en ons in al deze dingen stellen voor uw aangezicht. Maar Heere, wat zal het alles betekenen wanneer het alleen een gewoonte blijft? O zeker, gij roept tot deze gewoonte op en daarom is het een goede gewoonte wanneer we 2 maal per zondag ons zetten onder uw woord, als dat mogelijk is vanwege onze gezondheid. Maar Heere, geef dat het meer mag zijn vanmorgen dan alleen maar een gewoonte. Breek daartoe door alles heen wat er bij ons aan zonde, onwetendheid, ongeloof, dwaasheid is. En maak zo ruimte in ons leven voor uzelf en voor de bediening van de Heere Jezus Christus. En geef, Heere, dat we het vanmorgen ervaren mogen zoals we hier samen zijn in uw huis en ook met elkaar verbonden zijn via de kerktelefoon, dat u van ons afweet. Want alleen uw aanwezigheid is het die ons het heil kan bereiden. Alleen de bediening van uw geest is het die uw woord tot in ons hart kan dragen en de vrucht van de prediking in ons hart kan geven. En om die vrucht smeken wij in alle ootmoed en in alle eerbied. Heere, schenk die. Want we zijn vanmorgen samengekomen als sterfelijke mensen. Dat is iets wat altijd van ons geldt. Maar waarbij we soms heel nadrukkelijk worden stilgezet. En deze weken die voorbij gingen, zijn we er van verre en misschien ook wel van nabij aan herinnerd. Dat de dood doorgaat. En dat wij allen mensen zijn die op reis zijn naar de eeuwigheid. Heere, bind u dat op ons hart. Opdat de woorden die we aan het begin van deze dienst zongen, dat ons hart de wijsheid mag betrachten. En we onze dagen gaan tellen. Niet maar klanken zijn die onbedachtzaam van onze lippen komen. Maar dat dat ingeleefd wordt. Heere, leer ons zo een wijs hart bekomen. En leer ons zo onze dagen tellen. Dat wij de tijd der genade die u ons toeschikt, ook als een tijd der genade mogen ontvangen uit uw hand. Een tijd waarin we werkzaam zijn of worden met de dingen van u. Heer, en dan weet u dat we deze psalm zongen, heeft ook verband met het feit dat u deze week onze broeder Koudijzer uit dit aardse leven wegnam. Afgelopen woensdag overleed hij. En morgen zal zijn begrafenis plaatsvinden. De laatste maanden van zijn leven zijn niet gemakkelijk geweest. Het was eigenlijk een wonder dat hij nog zo lang leefde. De zwakheid van zijn lichaam en van zijn innerlijk nam toe. Heere, en nu is het einde gekomen. Einde aan lijden en ook aan strijd, ook aan innerlijke strijd. Wil u aan de familie denken? Wil u zijn met zijn enige dochter en haar man, met de kleinkinderen en de achterkleinkinderen? Nu ze zo heel kort na elkaar, niet alleen vader, maar ook moeder en oma, door de dood zagen weggenomen. Wil u troost en kracht geven, want die kan alleen bij u gevonden worden. En wil u zelf ook in deze dagen uw hulp en uw ondersteuning bieden. Geef, Heere, dat bijzonder ook morgen uw kracht en hulp mag blijken. En wil u deze roepstemmen die zo kort na elkaar, 5 maanden na elkaar, geklonken hebben, ook zegenen in de kring van de familie. We denken in deze ogenblikken ook aan de familie Holleman, die in aanraking kwam deze week met rouw. Heere, u weet dat in de naaste familiekring een die hem lief was werd weggenomen. Wil u ook daar het verdriet en in de moeite uw ondersteuning en uw hulp geven. En wil u ook deze roepstem zegenen. We denken ook aan allen die ziek zijn. We smeken u, Heere, voor hen. Er zijn er vele ziek op het ogenblik. Zowel thuis als in ziekenhuizen. Wil u geven, Heere, dat we bij alle soorten van ziekte, of dat nu een minder ernstige ziekte is, of dat we ernstig ziek zijn of vrezen voor de ernst van de ziekte waaraan we lijden, dat we alles tot u mogen brengen en op u mogen wentelen, zoals uw woord dat zegt. Schenk ons die genade. We denken dan heel in het bijzonder aan broeder Nelis, die de afgelopen week plotseling in het ziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen in verband met een hartinfarct. Heere, wil u hem nabij zijn. U hebt zijn leven willen sparen, maar het blijven toch zorgen. Wil u geven dat die zorgen ook worden weggenomen en dat hij weer herstellen mag. En wil u hem bijzonder nabij zijn met uw kracht en met uw hulp en met uw genade. We dragen ook zuster Vroeg in de Wei aan u op, die deze week ernstig onderzoek zal moeten ondergaan en wellicht deze week of anders begin volgende week een ingrijpende operatie te wachten staat. Heren, wij mogen met alle onzekerheden die er nu nog zijn en met alle zorgen die er ook zijn, haar aan u de Heren opdragen en bidden of het deze week met het onderzoek nog mee mag vallen en ook wanneer de operatie zal moeten plaatsvinden. Wil u geven dat ook dat goed mag gaan en alles mee mag vallen en dat de zorgen nog beschaamd mogen worden? En wil u haar en haar kinderen in deze omstandigheden heel in het bijzonder gedenken? En geven, Heren, dat de gebeden tot u de Heren vermenigvuldigd mogen worden. We dragen ook zuster Kempeneers aan u op, die uit het ziekenhuis terug mocht komen, maar rust zal moeten houden. Wil u, Heren, bij de zorgen die er zijn, haar gedenken, geven dat zij met haar man het alles van u mag verwachten. En zou u ook de hoop en de verwachting die er is niet willen beschamen, maar alles wel willen maken. Ook bij de komst van het nieuwe leven dat verwacht wordt. Heren, Heren, ontferm u over dit jonge gezin naar uw grote barmhartigheid. We willen uw naam ook dankzeggen dat de familie Romein deze week verblijd werd door de geboorte van een welgeschapen dochtertje. U hebt de dingen wel gemaakt. U hebt leven gespaard en nieuw leven geschonken. Heren, dan is er alle reden toe dat wij uw grote naam eerbiedig dankzeggen. En alle dingen die u schenkt zijn gaven van u. Heren, geef dat deze beide ouders dat zo ook mogen zien. En wil u dan geven dat dit jonge leven, wat u hen toevertrouwde, kindje mag zijn wat u de Heere leert zoeken en leert vrezen. Wil u in haar jonge leven werken met uw geest en met uw woord. En wil u de ouders de wijsheid en de liefde en de genade geven om al hun kinderen op te voeden in de weg die uw woord hen wijst. We dragen allen die kinderen mogen ontvangen of kinderen mogen verwachten aan u op. Wil u, Heere, geven dat wij bij de opvoeding en bij de dingen die rondom het ontvangen van kinderen soms aan vragen en aan moeite en aan zorgen, ook aan vreugden en aan blijdschap kan zijn, het alleen bij u mogen zoeken. En wil u in onze gezinnen werken met uw geest en met uw woord. En wil u onder onze jonge mensen krachtig werken, zodat het blijken mag dat ze door uw woord worden aangegrepen en door uw woord worden aangesproken. En wil u het waar maken, Heren, dat het ook onder ons mag blijken dat ze u eerbiedig zullen vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Wil u ook onder ons, nu het vanmorgen gaan mag, over de roeping van een jonger iemand tot profeet, jonge mannen roepen tot de heilige dienst. Wil u hen de ernst en het gewicht van het evangelie en van de zielen van hen die ten dode wankelen opleggen. En wil u hen bekwamen en versieren met gaven die nodig zijn om dat werk wat zo gewichtig is, op zich te nemen. Heren, dat kan alleen wanneer we door u bekeerd zijn en wanneer we door u geroepen worden. O, wil dat ook onder ons geven, want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinigen. Heren, laat daar ook veel gebed voor zijn. Wil u zo vanmorgen, ook onder de prediking en in het luisteren naar uw woord, alle dingen wel maken en wil u genade schenken. Genade die wij niet verdienen, waarvan wij belijden moeten dat wij alles verzondigen, iedere dag opnieuw. Maar we doen een beroep op uw eindeloze, onverdiende barmhartigheden in Christus. We bidden dat uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 17, 3 en het 4e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 116, het 9e vers. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagds zoon. Gij slaakt het mijne banden. Dies doe ik u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Psalm 116, het 9e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik hoef u niet te vertellen dat er vandaag aan de dag binnen de kerken heel wat gesproken wordt over het kerkelijk ambt. Alleen maar te denken aan dingen als de vrouw in het ambt. Of dat men vandaag aan de dag pleegt te zeggen dat eigenlijk de ambtsleer in de Bijbel helemaal niet duidelijk is. En vandaar dat de Wereldraad van Kerken nog niet zo lang geleden weer opnieuw een rapport gepubliceerd heeft over het ambt en vooral ook over de bediening van de Eucharistie of het avondmaal. En zo zouden er allerlei dingen te noemen zijn waaruit blijkt dat het ambt binnen de kerk op alle mogelijke manieren in discussie is. En juist dingen die in discussie zijn lopen gevaar om een eigen leven te gaan leiden. En dat ziet u ook heel duidelijk. Wat bedoel ik daarmee? Dit. Dat we zo aan het discussiëren raken dat we de Bijbel dicht doen en vergeten wat daar staat. Dat klinkt overdreven. Maar misschien moet je de dingen wel eens heel scherp zeggen om aan te geven waar de gevaren dreigen. En dat is op dit punt juist hier. Dat we zo bezig zijn met allerlei opvattingen en de beschouwing van allerlei ambtelijke tradities, zoals men dat dan pleegt te noemen, dat we niet meer luisteren naar het klare en heldere getuigenis van wat de Bijbel zegt over het ambt. En vanmorgen willen we samen luisteren naar een gedeelte uit de Schrift, waarin het heel in het bijzonder over het ambt gaat. Weliswaar gaat het over meer, maar toch heel nadrukkelijk over het ambt. Nee, niet over het ambt van dominee of van ouderling of van diaken rechtstreeks. Het gaat over het ambt van profeet in de oud-testamentische bedeling. Maar in die roeping tot profeet ligt ontzaggelijk veel onderwijs opgesloten voor ons vandaag, ieder van ons persoonlijk, maar toch zeker ook voor hen die weliswaar niet tot profeet geroepen zijn, maar dan tot predikant geroepen zijn, of tot ouderling, of tot diaken. En zo willen we samen nadenken over dit deel van de geschiedenissen van Elia. De roeping van Elisa. We letten heel eenvoudig op twee dingen. Hoe Elia Elisa roept. En in de tweede plaats hoe Elisa Elia dient. De roeping van Elisa. Hoe Elia Elisa roept. En in de tweede plaats hoe Elisa Elia dient. Vorige week zondag hebben we Elia als het ware achtergelaten bij de berg Horeb. Daar heeft hij die wonderlijke tekenen van God gezien. En toen God tot hem kwam in het suizen van een zachte stilte en hem vroeg wat hij daar deed, toen gaf Elia datzelfde moedeloze antwoord. Ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen. De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaren afgebroken en de profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die te doden. En dan geeft de Heere aan zijn knecht Elia bevel. Hij krijgt opnieuw een opdracht. Ook al was naar zijn gedachte zijn profetische arbeid in een mislukking geëindigd, want er was geen reformatie onder het volk gekomen zoals zij gehoopt had. En was hij daarom in moedeloosheid de woestijn ingegaan en had zich neergelegd buiten de grenzen van Israël om daar maar te sterven in zijn hopeloosheid en moedeloosheid. God neemt de emeritaatsaanvragen van Elia niet aan, maar geeft hem een nieuwe opdracht en zendt hem met een drievoudige opdracht opnieuw terug naar Israël. En die drievoudige opdracht is, dat hij Hazael moet salven tot koning over Syrië, dat hij Jehu moet salven tot koning over Israël en dat hij Elisa, de zoon van Zafat, moet salven tot zijn opvolger. En dan staat er die merkwaardige zin achter, dat Hazael gezalfd moet worden als een instrument van Gods toorn, want Hazael zal als koning van Syrië Israël veel benauwen en mensen doden. En zo laat de Heere zien, mijn oordeel over de zonde, het komt toch. Ik laat alles niet doorgaan. En dan zegt de Heere bij Jehu, en degene die aan het zwaard van Hazael ontkomen, die zullen vallen door de hand van Jehu. En we hebben gezien dat Jehu, de opvolger van het huis van Agab, al de Baalpriesters en heel het huis van Agab gedood heeft. En dan Elisa, degene die aan het zwaard van Jehu ontkomen, die zullen gedood worden door het zwaard van Elisa, door de hand van Elisa. En we hebben gezien dat ook de prediking, de profetische prediking van Elisa, die kant heeft. Namelijk dat het woord dood, het is een reuken des doods ten dode voor sommigen. En zo gaat dit drievoudig oordeelsinstrument, als ik het zo noemen mag, in opdracht van de Heere zijn werk beginnen. En Elia krijgt dan de taak om deze drie te zalven. Hij wordt nog bemoedigd. Het wordt hem gezegd dat er nog 7000 zijn waarvan hij niet weet, maar waarvoor God gezorgd heeft. Die de knie voor de Baal niet gebogen hebben en de beelden van de Baal niet gekust hebben. En zo gaat Elia bemoedigd en met een nieuwe opdracht terug. Ziet u het verschil voor u? Een moedeloze profeet die vlucht voor zijn leven, loodrecht bijna naar het zuiden, naar Berseba, en dan de woestijn invlucht en 40 dagen zwerft door de Sinaï-woestijn en in moedeloosheid in een grot bij de Sinaï zijn toevlucht zoekt. Daar is hij, zonder dat hij de Heere een opdracht voorgegeven heeft. En moedeloos klaagt hij dezelfde klacht 2, 3 keer toe. Maar als hij teruggaat, is die moedeloosheid verdwenen. Is er nieuwe kracht gekomen. Nu gaat hij ook naar het bevel van de Heere. Zoals hij de woestijn inging zonder bevel van de Heere, zo gaat hij nu de woestijn uit op bevel van de Heere. En op bevel van de Heere moet hij gaan naar de woestijn van Damascus. Dat is de woestijn achter Syrië, ten oosten van Syrië. En de uitleggers zeggen, wel, waarschijnlijk zal hij daar ook eerst geweest zijn. Dat staat er niet. We krijgen de indruk uit het begin van onze tekst dat hij onmiddellijk naar het plaatsje Abel-Mehola, waar Elisa was gegaan, is. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat hij eerst nog enkele weken of maanden in de woestijn van Damascus vertoefd heeft. En in het vroege voorjaar, maart, april, weer teruggegaan is naar Israël om daar Elisa tot profeet te roepen. Wel, hoe het ook zij, of hij onmiddellijk naar Elisa gegaan is, of dat er nog enkele tijd tussen ligt, de geschiedenis zoals die voor ons ligt laat zien dat hij daar waar Elisa woonde kwam. Hij ging vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. Daar in de buurt van Abel-Mehola woonde dus een zekere Safat. En kennelijk was deze Safat een man die niet onbemiddeld was. We zouden zeggen een rijke boer, een rijke landbouwer of akkerbouwer. Want we lezen dat toen Elisa daar aankwam, was het de ploegtijd. En er waren op de velden van Safat 12 ploegen bezig. Nu moeten we bij het woord ploeg niet denken aan alles wat in onze tijd eraan materieel is, sterk gemechaniseerd. Nee, zo was het in die tijd natuurlijk nog niet. Het waren maar eenvoudige ploegen. Maar toch ploegen die voor het grootste deel uit hout bestonden, maar met een ijzeren ploegschaar die de aarde open ploegde en die getrokken werden door een juk ossen. Dus 24 ossen, 12 juk, voor 12 ploegen. En de zoon, waarschijnlijk de oudste zoon of misschien wel de enige zoon van Safat, Elisa, was de opzichter. Want hij was bij het 12e juk, zo staat er. Dat betekent dat die 12 juk ossen schuin voor elkaar aan het ploegen waren. En bij het achterste juk ossen, zodat hij het toezicht had over de andere 11, ploegde Elisa, de boerenzoon, de zoon van Safat zelf. Het was de ploegtijd, zo zeiden we. Vermoedelijk is het maart, de tijd waarin de grond omgeploegd wordt. En er moest hard gewerkt worden, want vergeet u het niet, er was ruim drie jaar lang droogte geweest. En de grond was al die tijd onbewerkt gebleven. Of althans, het meeste van die tijd. Omdat het toch geen zin had als de regen ophield het land te bewerken. De grond was hard geworden. De grond was misschien op alle mogelijke manieren veel minder bouwrijp dan in andere jaren. Er was dus heel wat werk. En zo is Elisa met zijn knechten, de knechten van zijn vader, bezig. En dan moet u proberen het u voor te stellen. Terwijl de lentezon schijnt en terwijl men bezig is met die jukken ossen om te ploegen en er geroepen wordt en geschreeuwd wordt om die ossen aan te vuren, de mensen helemaal opgaan in hun werk, want ploegen is een nauwkeurig werk en vereist alle aandacht, loopt daar plotseling langs het veld die wonderlijke gestalte, Elia de Tisbiet, met zijn kemelshaar en mantel, een verschijning die nu overal bekend is, want het gebeuren bij de Karmel is nog niet helemaal uit het geheugen van de mensen weggenomen. En hij pakt die kemelshaar en mantel, die doet hij los en hij loopt naar de achterste ploeger, naar Elisa, de zoon van Safat, toe en werpt die mantel over Elisa en loopt zonder iets te zeggen onmiddellijk door. Nee, er staat niet dat hij Elisa aansprak, dan zou Elisa moeten stoppen met ploegen. Er staat ook niet dat hij hem begroette en hem een hand gaf en uitkwam leggen wat hij deed. Nee, Elisa, die wonderlijke gestalte, loopt zwijgend langs de achterste ploeg en werpt zijn mantel op Elisa. Wel, we zullen eraan voorbij gaan wat geleerde mensen aan het afstrijden zijn, of die mantel nu op Elisa wierp of dat hij over Elisa wierp. De geleerden zijn het daar niet over eens. Wel, dat is uiteindelijk een onbelangrijke zaak. Maar de bedoeling is duidelijk. En de bedoeling werd ook onmiddellijk door Elisa begrepen. Want het blijkt dat Elisa hieruit de conclusie trekt. Dit wil zeggen dat deze wonderlijke man, deze profeet Elia, die ik herken aan zijn mantel, die misschien bekend was van het moment dat hij op de Karmel stond en het opnam voor Israëls God en de dienst van Israëls God, deze profeet wil dat ik zijn opvolger word. We lezen het meer in de Bijbel, dat het omwerpen van de mantel een teken was dat je hem benoemde of hem verzocht opvolger te worden. We kunnen daarbij denken bijvoorbeeld aan de opvolging van Aaron, de hoge priester. We lezen in het boek Numeri dat wanneer Aaron gaat sterven, dat hij de berg opgaat samen met zijn oudste zoon en dat hij op de berg zijn hoge priesterlijke gewaad uit moet trekken. En dat hoge priesterlijke gewaad dan zijn zoon wordt aangetrokken. En dat, zo is duidelijk uit de hele geschiedenis, is het teken dat Eleazar nu de opvolger wordt van Aaron. En Aaron sterft zonder zijn priestermantel aan. Kijk, en later leest u het nog een keer bij diezelfde Elisa. Dat als Elisa Elia ten hemel ziet varen, dat die mantel van Elia van die wagen afvalt. En dat is het teken, een bevestiging zouden we zeggen, dat Elisa echt door de Heere zelf is aangewezen als de opvolger van Elia de profeet. Dus die mantel, dat symbool, dat teken van dat omwerpen van die mantel, dat werd onmiddellijk door Elisa begrepen. Hij werd geroepen tot de opvolger, tot de dienstknecht, tot helper van Elia de profeet. En dan zien we dat er iets wonderlijks gebeurt. Dan gaat Elisa, die die mantel ineens over zich heen voelt en die opblikt en daar Elia de profeet ziet, hij stopt met ploegen en hij rent, staat er letterlijk, Elia achterna. En hij zegt, laat ik eerst mijn vader en moeder nog kussen. Daarna zal ik u volgen. En hij zeide, dat is Elia zeide tot Elisa, ga weder, want wat heb ik u gedaan? Dus Elisa neemt ogenblikkelijk die roeping aan. Wat liggen daar voor lessen in opgesloten? Wel allereerst dit, dat we hier zien dat de Heere door middel van Elia de profeet een opvolger roept. Ook al is het hier Elia die de mantel over Elisa werpt, Elia handelt hier in opdracht van de Heere. Want dat is duidelijk in het voorafgaande gezegd, dat hij Elisa moest salven ten opvolger van hemzelf. De Heere had dat gezegd. En daarin onderstreept de schrift heel duidelijk dat de ambten in de Bijbel, het priesterambt en het profetenambt in het Oude Testament, en dat geldt ook voor het ambt van de predikers van het Nieuwe Testament, dat komt van God. Het ambt is geen uitvinding van mensen. Mensen mogen zichzelf ook niet indringen, zegt Paulus, of opwerpen tot ambtsdrager. Nee, ambtsdragers worden geroepen door de Heer. Dat is door de apostel Paulus in Efeze 4 zo indringend onder woorden gebracht, wanneer hij zegt dat de Heere Jezus Christus, toen hij ten hemel gevaren is, aan zijn gemeente heeft gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En dan moet u maar onderstrepen in gedachten dat woordje heeft gegeven. God geeft de ambtdragers. Hij roept ze, hij bekwaamt ze en hij eist hun leven op, opdat zij hun leven in de dienst van de Heere zouden besteden. En daaruit mogen we toch allereerst ook deze conclusie trekken. Dat al is de wijze waarop de Heere mensen tot ambtsdragers roept verschillend. In het Oude Testament lezen we van wonderlijke roepingsgeschiedenis. Lezen we dat mensen geroepen werden zo midden onder hun werk. Denk aan Elisa, denk aan Amos. Lezen we ook dat mensen van kindsbeen af, van een hele jonge leeftijd af, de roeping van Gods wegen op zich kregen. Denk aan Jeremia. Hoe verschillend de roeping ook zijn kan, het is noodzakelijk als wij, en misschien zijn er jonge mensen, jonge mannen in ons midden, die in hun hart een begeerte hebben om het wondere ambt van predikant te mogen ontvangen van de Heere, dan is het nodig dat je van Gods wegen geroepen bent en dat je dat ook weet. Want zonder roeping zal het niet kunnen. En roeping betekent twee dingen. Dat betekent allereerst dat we door de Heere geroepen zijn in de zin van tot bekering gebracht zijn. En daarbij of daarna dat we van Gods wegen afgezonderd zijn tot het wondere ambt. En een van de dingen die bij de roeping behoren is heel duidelijk in wat er gebeurt bij Elisa. Wat is het kenmerkende van die roeping tot het ambt bij Elisa? Wel dat de Heere hem de nood oplegt. Anders gezegd, dat de Heere heel zijn leven opeist. Dat is iets wat heel sprekend is in deze geschiedenis. Als God iemand die hij iets van zijn genade geleerd heeft, roept tot een bijzonder ambt, dan eist hij heel zijn leven op. Dan zegt hij, van nu af aan is het niet meer in de eerste plaats wat u wilt. Maar op een heel bijzondere wijze wat ik, de Heere, wil. Dan eist de Heere hier bij Elisa zo zijn leven op. Dat hij nu onmiddellijk die ploeg in de steek moet laten. Dat hij zijn vader en zijn moeder moet kussen. En dat hij met Elia mee moet gaan. Daaruit wordt duidelijk dat de Heere hier volstrekte gehoorzaamheid en volstrekte dienst van Elisa vraagt. En dat heeft Elisa in al zijn eenvoud daarachter die ploeg begrepen. En dat is iets wat we vandaag aan de dag nog steeds moeten zeggen. Al is er een verschil tussen een oud-testamentische profeet en een prediker van het evangelie vandaag aan de dag. Wanneer God komt met zijn roeping tot bijzondere dienst en tot het bijzondere ambt, dan is een van de dingen die daarbij voorop staan, God eist je leven op. Totaal. Niets anders mag dat ambt in de weg staan. De Heer Jezus heeft dat tegen zijn discipelen zo ingrijpend gezegd. Wie vader of moeder, broer of zuster, bezittingen van deze aarde lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En Paulus zegt het op een andere wijze. De nood is mij opgelegd. En ook al leeft dat niet altijd even sterk, dat is iets wat bij de roeping tot het ambt behoort. Ik kan niet anders. Ook al wil ik soms anders. Ook al zou ik die mantel wel eens af willen schudden. In mijn ongeloof en in mijn twijfel. En als het donker is en de dingen moeilijk liggen. Maar de nood is mij opgelegd. De mantel is mij opgelegd. Heel treffend vond ik dat toen ik ooit een geschiedenis las van een zendeling in het hartje van Afrika, die vanuit Amerika, vanuit het noorden van Amerika in de vorige eeuw daar heel veel werk heeft mogen doen. Zijn naam is onbekend en het heeft ook geen zin om die namen te noemen. Maar zijn naam is wel bekend bij God. Die man is als jonge man met zijn jonge vrouw naar de binnenlanden van Afrika getrokken, heeft daar 4 kinderen gekregen. En die 4 kinderen heeft hij door het barre klimaat allemaal aan het graf moeten toevertrouwen. En uiteindelijk, hij was nog maar jong, is ook zijn vrouw overleden. En met een ziek lichaam heeft hij vele jaren daar mogen arbeiden. En hij is teruggekeerd en vrij jong gestorven, uitgeput. En op zijn grafsteen staat: The vows of God are upon me. Dat betekent: de geloften aan de Heere zijn op mij. Maar je kunt het ook vertalen met: Gods opdrachten liggen op mij. En dan gaat het zo verder in het Engels. Ik zal het maar meteen in het Nederlands zeggen. Daarom mag ik niet me bemoeien met de aardse bloemen. En niet spelen met schaduwen hier beneden. Het is een soort gedicht. Maar er zit een diepe Bijbelse gedachte in. Omdat de eden van God, omdat de nood mij is opgelegd, moeten alle aardse bloemen en alle aardse schaduwen op de tweede plaats komen. En is het eerste de mantelrust op mijn schouders. En zelfs al moet ik offers brengen, vader en moeder verlaten, zo lezen we bij Elisa. Zelfs al moet ik dingen doen die eigenlijk tegen vlees en bloed ingaan. Dat is het hoogste. En dan is het wonderlijke, als de Heere zo roept, dan is aan de ene kant duidelijk dat de eisen van God zo zijn dat hij het hele leven van zo'n jonge man, van zo'n Elisa, in beslag neemt. En aan de andere kant zien we iets van: Heere, laat het zo zijn. Want Elisa strubbelt niet tegen. En Elisa zegt niet, wel, dat is me allemaal veel te veel. Ik heb hier een riante positie. Ik mag de opvolger worden van mijn vader op de boerderij. En die boerderij, dat is een welvarende boerderij. En ik mag heer zijn over zoveel knechten. En nu moet ik dienaar zijn van Elia. Nee, dat lezen we niet. Hij wordt dienstknecht bereidwillig. Want als God roept, wel, dan vouwt een mens zijn handen en dan buigt hij zijn hoofd. Dan zegt zelfs een briesende Paulus in het moment van zijn bekering, als God begint te werken in zijn leven. En als God hem ook begint te roepen tot de heidenapostel die hij worden zal. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Nee, dan moet u niet denken dat profeet zijn in die dagen een aantrekkelijk baantje was. Dat iedereen in de steden van Juda gereed stond om die prachtige profeet, om die machtige spreker, om die geweldige theoloog te ontvangen. Nee, in iedere stad loerde het gevaar van de spionnen van Jezebel, die een prijs op het hoofd van de profeten van de Heere gezet had. Kijk, Elisa moet er goed van overtuigd zijn dat wie Elia gaat dienen en wie straks in Gods naam de opvolger van Elia gaat worden, dat hij gevaar loopt zijn leven te verliezen. Maar de roeping van Gods wegen, de eden van God, de mantel van Elia drukt zo op zijn schouders dat Elia zegt, zo zij het. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Al moet ik er financieel op terug, qua positie veel minder, al loopt mijn leven gevaar. Toch dienstknecht van Elia, dienstknecht van God. Er alles voor over hebben, omdat God zijn hart heeft ingewonnen. Kijk, ziet u, dat is een duidelijk beeld van wat de roeping onder andere inhoudt. De roeping tot het ambt. Maar laten we heel duidelijk zeggen, wanneer we de dingen zo op het ambt betrokken hebben, en daar is alle reden voor in het licht van de betekenis van de tekst. Er ligt niet alleen een boodschap in met betrekking tot het ambt, want dan zou eigenlijk die boodschap toch een heel beperkte boodschap zijn vanmorgen. Maar er ligt ook heel veel in met betrekking tot wat God doet in de bekering. Laat het heel duidelijk zijn, gemeente. Als God iemand roept tot het ambt, dan is dat een bijzondere roeping. En om bijzonder geroepen te worden, ja, is het nodig dat we eerst iets weten van de genade van God. Of soms, zoals bij Paulus en bij Jeremia, ja, ligt de bekering en de roeping als het ware in één vervlochten, dat kan ook. Maar voor het ambt is wel die bijzondere roeping nodig, laat dat duidelijk zijn. Maar er ligt hierin ook iets wat ons duidelijk maakt hoe God werkt in het hart van een mens. En wat de waarachtige bekering eigenlijk is. Wat is dat? Wel, dat betekent dat de Heere ons hart en ons leven opeist. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat betekent dat de Heere in die woorden vraagt dat hij koning wordt over ons leven. En als de Heere koning wordt over ons leven, dan betekent dat hij het in ons leven voor het zeggen krijgt. Zeg, die vraag van vorige week, heb u daar nog wel eens over gedacht? Heb jij daar nog wel eens over nagedacht, jongen of meisje in de kerk? Wie is uw koning? Wie heeft het in het zeggen voor uw leven? Wie heeft het voor het zeggen in uw leven? Wie heeft de heerschappij? O, als ons hart nog van onszelf is, en daarom van de zonde is, en daarom onder de wrede tirannie van de vorst der duisternis staat. Zoek de koning der koningen die zich in zijn woord openbaart, en smeek, Heere, wees gij mijn koning, wees gij mijn borg. Want alleen onder deze koning is het goed. Ben je veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar wat gebeurt er nu als die koning koning wordt in je leven? Wel, dat zien we hier in deze geschiedenis eigenlijk zo duidelijk voor ons getekend. Dan roept de Heere. En de Heere roept door zijn woord en door zijn geest. Nee, dan komt er niet een man langs met een mantel. Of andere wonderlijke dingen. Dat gaat soms heel eenvoudig, meestal heel eenvoudig. Dat de Heere met de roepstem van zijn woord komt. Dat kan een lokkende roepstem zijn. Dat de Heere zegt, zeg, wie heeft nu lust de Heere te vrezen? Wie heeft nu lust mij te zoeken? Mij vroeg te zoeken. Dat kan een ernstige roepstem zijn. Een schokkende gebeurtenis, een sterfgeval in uw naaste familiekring. Of dat u gered werd in een ongeluk wat onafwendbaar scheen. Of een prediking die u schokte tot in het diepst van uw ziel. Dat u voelde zo, zoals ik nu leef en als ik God nu moet ontmoeten, dan ga ik voor eeuwig verloren. En dat dat in alle ernst op uw hart gebonden werd. En u zo meer en meer ging ontdekken wie u was voor de Heere. God kan op vele wijzen de roeping in ons hart doen binnendringen. Zo dat we die roeping gaan verstaan en onder die roeping verbroken worden en vernederd worden. En weet u wat er dan gebeurt? Dan legt God beslag op ons hele hart. Dan staat er in Psalm 110 dat wanneer de koning koning wordt over het leven van zijn onderdanen, dat zijn volk zeer gewillig zal zijn op de dag van zijn heerkracht. Dat betekent in eenvoudige woorden dat wanneer de Heere krachtig met de roeping van het evangelie door zijn geest het hart binnendringt, dat dat hart in beslag genomen wordt. En dan maakt de Heere dat hart ook bereidwillig. In de Dordtse leerregel staat het. Dat de Heere dat hart binnendringt en de wil ombuigt. En het onbesneden hart besnijdt. En het zo maakt dat wie eerst onwillig en vijandig was, nu bereidwillig wordt. Mijn volk, zegt de dichter van Psalm 110, zal zeer gewillig zijn als ik mijn kracht laat gelden op de dag van mijn heerkracht. Letterlijk staat er, het zal een volk van gewilligheden zijn, meervoud. Ze zullen dus laten zien in hun leven dat ze op alle mogelijke manieren bereid zijn om naar de Heere te luisteren. Om voor de Heere te bukken, om voor de Heere de laagste plaats in te nemen. Zeg, mag ik het aan u vragen? Is dat in uw leven zo geworden dat u een van dat volk van gewilligheden geworden bent? Dat het verzet in uw leven gebroken is? Dat de onwetendheid en de blindheid als een sluier van uw ogen gescheurd is. En dat u het met Paulus leerde zeggen, ook al wist u het niet, en al waren de raadsels in uw leven verre van opgelost, dat waren ze bij Paulus ook niet. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zeg, wat zou het een wonder zijn als die jongen, dat meisje hier vanmorgen in de kerk, die misschien in zijn of in haar hart in verzet komt tegen de dingen van de Heere en tegen de strikte en strenge eisen van het woord van de Heere. Die wil leven, zoals we dat dan noemen. Op een verkeerde manier overigens. Door het woord van de Heere werd gegrepen. En ineens alle verzet leert opgeven en zeggen, Heere, ik moet bekeerd worden. Dat is het allervoornaamste. Mijn hart moet vernieuwd worden. Ik heb een borg nodig voor mijn schuld. Heere, leer me dat. Bidden we daarom? smeken we daarom dat dat gebeuren mag onder ons en onder onze kinderen. Dat God zijn heerschappij doet gelden en beslag legt op die jonge levens. U mag het wel weten. En jullie mogen het ook wel weten, jongelui. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dat mag toch ook in alle eerlijkheid gezegd worden. Als er één ding is waar ik om vraag, is dat in het leven van u en van jou allemaal, zonder uitzondering, God met de kracht van zijn Heilige Geest gaat werken. Zodat je zeer gewillig wordt in de dag van zijn heerkracht. En net als Elia, die de mantel legt over Elisa. En dan Elisa, hij gehoorzaamt. Waaruit blijkt dat hij bereid is om te doen wat de Heere van hem vraagt. Teken van waarachtige bekering. Teken van een gebroken hart. Dat er zo ook onder ons veel van zulke gebroken harten zichtbaar worden. Ja, en dan dat wonderlijke. Hoe neemt Elisa dat dan verder op zich? Wel, u ziet dat wanneer die mantel op hem rust, dat hij geen rust heeft. Dat hij Elia achterna loopt en zegt, ik wil u navolgen. Maar laat me eerst mijn vader en mijn moeder kussen. En dan dat wonderlijke antwoord van Elia, dat u op allerlei manieren kunt lezen. En hij zeide tot hem, ga keer weder, want wat heb ik u gedaan? Nou, dat staat er letterlijk ook zo in het Hebreeuws. Wat betekent het? Sommige uitleggers zeggen, wel, Elia die zegt hier, dat mag niet, absoluut niet. Je moet niet teruggaan. Elia zegt hier eigenlijk, ga maar terug. Maar als je teruggaat, dan ben je ongehoorzaam geweest. En men wijst dan op woorden van de Heere Jezus, die eens, bijvoorbeeld in Lucas 9, de laatste verse, tegen iemand die hem wilde volgen, maar eerst zijn vader en zijn moeder wilde begraven, zei, laat de doden hun doden begraven. Doch gij, volg gij mij. Daar wees de Heere Jezus dat af. Dat die man zijn vader of zijn moeder zou begraven. Nou, hetzelfde zou Elia hier gezegd hebben. Gemeente, dat is niet juist. Want in de eerste plaats mag je nooit zomaar een woord uit het evangelie gebruiken. Om de tekst uit 1 Koningen te verklaren. De omstandigheden zijn heel anders. En de strekking van Elia's woorden is naar mijn gedachten ook beduidend anders. En in de tweede plaats is het zo dat wanneer de Heere Jezus die man weigert om zijn vader en zijn moeder te begraven, dat hij die de harten kent en doorschouwt wat in ons binnenste is, zag dat die man eigenlijk de Heere Jezus Christus nog niet met een heel hart wilde volgen. Dat hij nog te veel vast zat aan zijn familie. En dat de Heere Jezus hem daarom bestraft. Dat is altijd zo in het evangelie. De Heere Jezus Christus bestraft de mensen niet omdat ze liefde hebben voor hun vader en voor hun moeder en voor hun broers en voor hun zusters. Maar hij bestraft ze omdat ze er nog te veel aan vastzitten. En omdat die dingen de hoogste plaats in hun leven hebben en niet zijn dienst. En het is hier duidelijk dat Elia en de dienst van de ware God de hoogste plaats in het hart van Elisa hebben. Hij wil alle bruggen achter zich verbranden. En hij wil van harte de Heere volgen en Elia dienen. Maar hij wil eerst zijn kinderplicht vervullen. Eerst zijn vader en zijn moeder kussen. En dan zegt Elia, en zo moeten we de woorden lezen, zeker ga terug. Want wat heb ik u gedaan dat u die kinderplicht niet zou mogen vervullen? En dus blijft Elia bij Elisa. En dus gaat hij terug naar vader en moeder. En beide Elia en Elisa nemen ook tijd om afscheid te nemen. En ze maken een afscheidsmaal. De twee ossen die Elisa niet meer nodig heeft. En de ploeg die Elisa niet meer nodig heeft. Ze worden verbrand en de ossen worden gebraden. En er wordt een feestmaal gehouden, een afscheidsmaal, dat tegelijkertijd ook een offermaaltijd is, waarin Elisa zichtbaar maakt dat hij nu heel zijn leven opoffert aan de dienst van de Heere en aan het dienen van Elia. Kijk, en dan moet u hierop letten, dat juist in deze geschiedenis en in deze trek in de geschiedenis zo duidelijk wordt dat Elisa, zo jong als hij was, oprechte Heere vreesde. Oprechte Heere vreesde. Want wat is de vreze des Heeren? Wel, de vreze des Heeren, dat zou je zo kunnen omschrijven, dat is dat we diep ontzag hebben voor de Heeren, maar ook door genade de Heeren hartelijk lief krijgen. En als God komt met zijn roeping, met een bepaalde opdracht, dan zegt Elisa: Heere, hier ben ik. Maar Elisa vergeet zijn vader en moeder niet. Hij vergeet de tweede tafel van de wet niet. Elisa zegt: ik heb ook nog een vader en ik heb ook nog een moeder. En die vader en die moeder, ach, ze zullen misschien dankbaar zijn dat ik een dienstknecht van de Heere mag zijn. Want we krijgen de indruk dat Safat en zijn gezin behoorden bij die 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. In elk geval, de vader en de moeder van Elisa, we lezen nergens dat ze hun zoon proberen tegen te houden om de roeping van Gods wegen te volgen. Vader Safat zegt niet, en het zal toch een streep door zijn rekening geweest zijn: je bent mijn stamhouder en je bent mijn opvolger en moet jij nu als een vluchteling in de dienst van de Heere staan? Nee, het zal voor vader Safat, zo krijgen we de indruk, een eer geweest zijn dat zijn jongen de helper mocht zijn van de profeet Elia. Maar Elisa, hij heeft ook de tweede tafel van de wet in het hart. Liefde voor zijn ouders, liefde voor zijn naasten. En daarom gaat hij niet zo weg. U ziet hier, vreze Gods bestaat allereerst in ontzag voor God en liefde tot God, maar ook in een leven bij de tweede tafel van de wet. Niet vergeten, wanneer we over de vreze des Heren nadenken, jonge mensen, ouderen. Want ook daarin liggen vele praktische lessen voor ons. En kijk, dan is het wel zo dat juist omdat in de vreze Gods Elisa zijn opdracht op zich neemt en gevolg geeft aan de roeping van de Heere, dan laat hij duidelijk zien dat hij alles wat die roeping in de weg staat, offert. Letterlijk brandt hij alles af. Hij is boer geweest met hart en ziel. Want hij werd geroepen terwijl hij hard aan het werk was. Moet u ook niet vergeten, God roept nooit luie mensen. God roept mensen die ijver hebben. En als de Heere iemand roept uit oudere leeftijd, dan roept hij ze meestal midden uit een werk waar ze mee bezig zijn. En als Elia dan zo ineens van roeping moet veranderen, dan verbrandt hij zijn ossen, want die heeft hij niet meer nodig. En hij verbrandt de ploeg, want die is voor hem niet meer weggelegd. Daarmee laat hij zien: alles wat mij hindert op deze weg, moet weg. Want de eden van God liggen op mij, de nood is mij opgelegd. En dat geldt ook, gemeente, met betrekking tot het geestelijke leven. Met betrekking tot het geestelijke leven is er ook een trek in de harten en in de levens van Gods kinderen, als het goed is, dat ze bereid zijn om offers te brengen voor de dienst van de Heere. Dat ze dagelijkse zonden, dat zij hun boezemzonde leren kruisigen. Leren strijden tegen de zonde, zegt onze catechismus, en de zonde leren haten en vlieden. Want echte liefde tot God, wanneer die leeft in ons binnenste, omdat God zijn volk eerst heeft lief gehad, echte liefde is bereid om offers te brengen. De hoogste vorm van liefde is niet de liefde die eist en de liefde die dwingt. Dat is de goedkope liefde van vandaag de dag. Die alleen maar wil hebben, die alleen maar wil slurpen. Maar echte liefde, zoals het woord daarover spreekt, is de liefde die bereid is om offers te brengen. De hoogste liefde was het offer van die ene aan het vloekhout, die uit liefde voor een verloren bruidskerk zichzelf opofferde. En daarom leert Gods kerk ook de voetstappen van koning Jezus te drukken. En ze leren offers te brengen. Offers te brengen van hun wierook en van hun mirre en van hun goud. Offers te brengen omdat ze tegen de zonde gaan strijden en tegen het kwade gaan strijden. Zeg, welke offers brengt u in uw leven? Weet u, we hebben vandaag aan de dag op alle mogelijke manieren te maken met een soort christendom wat deze praktische zaken totaal uit het oog verliest. Mensen noemen zichzelf christen en ze hebben nog nooit tegen één zonde gestreden. En nog nooit één offer gebracht. Je kan jezelf uitleven, zo zegt het christelijk geloof tussen aanhalingstekens vandaag. En je gaat toch naar de hemel. Komt allemaal goed. Lieve mensen, dat is een bedriegerij die in de hel is uitgebroed. Want het echte geestelijke leven leert buigen voor God. Leert ook offers brengen. Leert strijden tegen de zonde. De zonde haten en de zonde vlieden. Want waar het hart gebroken wordt, daar komt een breuk met de zonde. Daar zeg je heen en uit. Daar moeten de ossen geslacht worden en de ploeg verbrand. Want zonde maakt scheiding tussen God en mij. En die scheiding moet opgeruimd worden. Nee, dat kan ik niet in eigen kracht. Daar heb ik de Heere dagelijks, ieder moment voor nodig. Want zonder hem kan ik niets doen. Maar zo wordt het wel beleefd. Strijden. Breken. De ploeg verbranden. En dan is die, dat branden van dat offer en dat koken van die stukken vlees tegelijkertijd een afscheid van zijn helpers en van zijn familie. Maar ook een teken van zijn hartelijke liefde om nu God te dienen. Welke weg hij ook gaan moet. En dan moeten we eens op letten dat Elisa uit Abel-Mehola, de man die een heel bedrijf verlaat, die al opzichter was. Wat wordt hij? Wel, het hulpje van Elia. De knecht van Elia. En hij moet het allernederigste werk doen. Daar doet hij die eerste 7 jaar over. Als hij met Elia leeft en met Elia werkt. Er staat ergens in het boek van de koningen dat Elisa water goot over de handen van Elia. Hij was dus een persoonlijke knecht. Die zorgde voor zijn kleding en zorgde voor alle gewone dingen. Ook daar zit nog een trek in. God oefent zijn kinderen en oefent heel in het bijzonder soms zijn knechten ook in nederigheid. Kijk gemeente, als iemand zegt dat hij geroepen is tot het ambt en met één komt aandragen met al zijn buitengewone gaven en dat hij eigenlijk niet kan wachten totdat hij al die gaven en die geweldige dingen die hij heeft kan etaleren, dan klopt het niet. Want als God een mens roept, dan maakt hij hem gewillig, maar ook nederig. En dan zeg je, Heere, geef me maar het laagste baantje in uw dienst. Geef me maar het minste. Maak me maar een dorpelwachter. Psalm 84. Ik hoef, zei wijlen ouderling Vermeeren, ouderling uit onze kerken die nog het woord bediend heeft aan het begin van deze eeuw. Ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. Nou, zo was het ook bij Elisa. Nederig. Dan is het geringste werk in het koninkrijk van God ons niet te veel. Heere, wijs u me de weg. En zo zien we hier een leven getekend voor ons. Gestempeld door de vreze Gods. Nederig, bereidwillig om in de weg van de Heere te gaan. Zeg, dat is nu leven. Leven is niet als je alleen maar droomt van hoger en hoger en hoger in deze maatschappij. Leven is zeker niet als je leven verslingert aan de zonde en de zuigkrachten van deze wereld. Leven is, Heere, maak mij tot uw knecht, tot uw dienaar, tot uw dienares. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leven is, als je door genade mag zeggen, Heere, och ja, ik ben uw knecht. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat een wonder als we dat door genade mogen zeggen. Al is het misschien bevend en al is het met vele vragen. Ja, Heere, ik mag toch u dienen en u kennen. Als dat niet zo is, en er zijn altijd nog te velen onder ons die daar vreemdeling van zijn. Laat dat dan, Heere, de heilige drang van het hart worden om u te zoeken en u te leren kennen. Want u roept en u eist ons leven op. Ook deze morgen, als de grote schepper en verbondsgod, eist u het leven op van mensen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart en mij uw leven. En dan weet u, Heere, hoe vol ons leven nog zit met van alles wat tegen u indruist en wat niet uit u is. O, verlos ons van al die vijandschap, van al die zonde en van al die schuld. En wil u ons hart breken en onze wil breken en ons bereidwillig gewillig maken op de dag van uw heerkracht. Heere, werk zo onder jonge mensen en onder ouderen. Wil u ook geven, Heere, dat de roeping van Gods wegen, die komt tot mensen, jonge mannen die u vrezen, dat die gehoord mag worden. en zou u nog willen roepen tot uw dienst. Heere, bewaar ons ervoor dat mensen zelf zouden komen en met zichzelf binnen zouden dringen, zoals de apostel ons waarschuwt. Maar wil u geven, omdat de oogst zo groot is en de arbeiders zo weinig zijn, dat er opvolgers mogen komen van de predikers van het woord die er mogen zijn. Heere, ontferm u over uw kerk en wil u uw werk ook onder ons bevestigen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 102, het 16e vers, zingen we samen als slotzang. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.